1960. De eerste twee versen. O God, gij zijt mijn toeverlaten, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals het morgenlicht aan ontvangen bij krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand laven is, kon krijgen. En ik heb uw volwaar en het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. De collect is aan het einde van de dienst, dus dat wordt nu gecollecteerd. Niet nu, maar straks. 63, 1 en 2. lieden. Uw inzettingen zijn mijn gezongen geweest ten dage van mijn vreemdelingschappen. David heeft dat in 119 geschreven. Het is op het einde van zijn leven als hij 119 nog dichtte. Er is veel wat hij kwijtgeraakt is. Veel waarin hij zich vergist heeft. Veel verwachtingen die nooit vervuld zijn geworden. Maar één ding is in zijn levensavond overeind gebleven. Dat zijn Gods inzettingen. En aan die inzettingen waar David in die tijd over denkt, dat is niet alleen die mooie tempel en dat kostelijke gereedschap en degene die daar allen dienen mogen, maar omdat hij daar in de weg van de inzettingen goddelijk onderwijs ontving en de verborgen gemeenschap met God heeft ervaren, want die inzettingen, daar was de eredienst, daar waren de offers, maar bovendien lagen daar de boekrollen Gods, het woord. En wat hem ontvallen is, wat hij kwijt moest raken, dat woord is gebleven. En dan mag hij zeggen dat die inzettingen niet alleen plicht waren, dat het een zaak was die bij zijn belijdenis behoort, en dat is goed, maar het zijn vermakingen geweest. En hoef ik u, hoop ik, niet duidelijk te maken waar een mens zijn vermaking alleen vinden kan. Als je buiten God leeft, zoekt hij zijn vermaking in alles wat niet van God is. En als genade triomfeert, dan mag hij vermaking vinden, zielsverheuging koesteren in de dienst des Heeren. Ze zijn zijn vermakingen geweest. Dan is het wel eens goed in Gods huis te zijn. Ken je die tijden en die plekjes? Dat verklaard werd wat je niet verklaren kon, wat anderen ook niet verklaren konden, waar je geen raad mee wist. En dat de Heer langs de weg van de bediening van het woord waar maakt, dat hij van de daken laat prikken wat in de binnenkamer geschiet, zijn we wel eens meegenomen door God. Het was zijn vermaking alleen, en dat moet u niet ervan losmaken. Het was ten dage van zijn vreemdelingschappen. Er staat Hebreeuws in het meervoudsvorm. Wat het wil zeggen, dat dat vreemdelingschap overal was. Hij heeft nooit bij wijze van spreken alleen zondags er wat van beleefd en door de week niets. Want heel zijn leven lag getekend in het vreemdelingsleven. Daarom kon hij 119 ook zeggen, ik ben een vreemdeling hier beneden. Dat is een aparte beleving. Kom je alleen te staan, dan begrijp je alles niet meer en dan wil je alles niet meer. Maar weet je, mensen, er is een volk op aarde die begrijpt van zichzelf ook soms niks meer. Die begrijpen helemaal niks meer. Die moet alles verklaard worden. dagen van bevreemdelingschappen en toch vermaking hebben in God en zijn heilige dienst, dan komen we vanzelf bij de rijke betekenis van het woord, nu waar inzettingen zonder het woord bestaat niet. En de Heer, ach, ik vergun het om maar over te slaan, waar vandaag en de dag de inzettingen al voor misbruikt worden. We moeten jeugddiensten houden, zangdiensten houden, noem maar op, van alles en nog wat om het de mens aangenaam te maken. En geloof nou maar, als God het niet aangenaam maakt, dan kunnen wij het ook niet. Maar toch aangenaamheid weten in de dingen des Heren, ten dagen van een vreemdelingschap. Dat betekent dus dat er een leven aan verbonden is. Natuurlijk, het is niet een algemene zaak. Het leven van hen die door het wonder van levensvernieuwing daar iets van hebben gekend. En dat leven, dat onlosmakelijk aan het woord verbonden is, hopen we vanavond iets van te zeggen. Mogen we uw aandacht hebben. Voor ons ligt Jesaja 26. Uw aandacht voor het eerste gedeelte van vers 9. We lezen daar het woord van God. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Deze woorden. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ik wilde die schrift benoemen met het gelovig verlangen naar Christus in een bange tijd. Kan je het onthouden? Gelovig verlangen naar Christus in een bange tijd. In de eerste plaats is dat een geboren verlangen, want dat hebben we niet van onszelf. In de tweede plaats is het een noodzakelijk verlangen. En in de derde plaats een innerlijk verlangen. Als u nou de schrift meeleest, zal ik u proberen waarom we die gedachten hebben opgebouwd. Een gelovig verlangen naar Christus in een bange tijd. Het is een geboren verlangen. Ja, ik heb begeerd. Want al begeert niet hij niet van zichzelf. Om Gods kerk niet. In de tweede plaats een noodzakelijk verlangen, want ik heb u begeerd. Hoor je het? Stipuleer op het woordje u. En het is ook een innerlijk verlangen. Met mijn ziel heb ik het begeerd. En dan mogen de Heeren behagen de schriften te openen, luisteren, spreken. De opening van de tekst komt op verschillende wijzen. Het is nog de diening van het woord. Zult u dat onthouden? Want de Heer heeft onze kunstgrepen om het woord duidelijk te maken niet nodig. De kracht van het woord ligt in het woord zelf. Het woord God heeft kracht. Nochtans ligt er aan dit tekstwoord een verband. Het staat ook in een bepaald bijbelboek. Jesaja, de Heer is heil, wil dat zeggen. Niet hij wordt heil, hij is het. Dat moet je ook ervaren. Zijn tijd is 40 jaar geweest, dat is lang, om de kerk te dienen. In onderscheiden tijden, met verschillende koningen, met een verschillende boodschap, men verdeelt het Bijbelboek vaak in twee delen. En dan noemt men het eerste deel tot Jesaja 40, de tijd van Assyrië en daarna de Babylonische tijd, maar dat is exegese. Je kan natuurlijk een tekstwoord als deze ook uit het hoofdstuk zelf opbrengen. Dan zwerf je niet om over alles wie Jesaja was enzovoort, maar dan kom je dichter bij de inhoud van de tekst. Ik denk dat het goed is dit onderscheid te maken. En dan als je zo de schrift opent, het hoofdstuk, en het is u duidelijk, dan gaat het over de tijd, de Babylonische tijd, dan profeteert Jesaja de verlossing. De verlossing uit een volk dat onder het oordeel naar Babel ging en door het oordeel van God gescheiden werd. Een rechtvaardig oordeel, God verheerlijkend oordeel, schiet vernederend oordeel, een Christus verheffend oordeel, kan je nog wat over nadenken. Jesaja heeft het ook zo geleerd, te dien dagen. Dus dan wordt er een bepaalde tijd duidelijk gemaakt. Er komt dus een tijd van verlossing. Die verlossing gaat niet buiten het oordeel, buiten de deur van Gods rechtvaardigheid. Dat kunt u in het 8e vers vinden in het verband. We hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heer, verwacht. Gods richtend oordeel. Dat moet je lief krijgen. Al kost het alles, trouwens. In het rechtend oordeel word je niet alleen afgesneden van je hebbelijkheid, maar van je leven. Dat rechtend oordeel, dat is over dat volk heen gegaan. En als ze dat duidelijk gemaakt hebben, dan gaat Jesaja weergeven hoe dat leven was van dat volk, dat uitgeleide volk, een heilige symboliek van de verlossing van de ganse kerk, zowel oud als nieuw testamentisch. En dat zegt hij ook, want met mijn ziel heb ik begeerd. Er wordt het woordje ik genoemd, enkelvoud. En toch hebben de kanttekenaren ons duidelijk gemaakt wie het zijn, wie daarmee bedoeld wordt, worden. Namelijk het volk Israël en allen die daar ook nader in begrepen zijn. Dus let u even op, dit tekstwoord is dus, zowel voor de Oud- als Nieuw-testamentische kerk, weergave hoe het ware leven uit God het beleeft en daar getuigenis van heeft. Wilt u dan onthouden dat God ook in 2014 niet anders werkt als toen? En het werk van goddelijke soevereine genade niet tijdgebonden is en ook niet tijdgebonden gepreekt moet worden, dat is de nonsens van de algemene godsdienst die zich richt op de mens. Maar genade richt zich bovenin op God. Opdat we de woorden, de schriften, zouden verstaan. En daarmee, maar daar ga ik u vanavond niet mee vermoeien, onze opdracht als GBS. Meer, onze strijd om niet mee te huilen naar een geest van vernieuwing, van verandering van taalkleed, van begrijpelijk maken van de mens. Moeten wij Gods woord begrijpelijk maken? Wij mensen. God maakt zijn eigen woord begrijpelijk. Verstaanbaar. Het is de kinderkens geopenbaard. Het is de wijze en de verstandige verborgen. Maar naar de schrift. Het eerste woordje, u weet het, je kan een tekst openen, die kan je synthetisch behandelen, analytisch behandelen. Je kan het synthetisch analytisch invullen. Dat betekent van woord tot woord, de verborgenheden omtrent dat woord. Zo willen we vanavond ook deze tekstwoorden openen. Wat is dan het eerst wat in dit woord voor ons de aandacht moet hebben? Als een stuk levensbeleving van de levende kerk. Dat is niet zo moeilijk. Uw aandacht gaat over het gelovig verlangen. Verlangen. Waarop is dat gebouwd? Uit het woord begeerte in de tekst. Wat begeert de mens? Wat verlangt de mens? Daar is nogal wat over te denken. Wat gebeurt er als God de mens wederbaart? Wordt dan zijn begeerte anders, zijn verlangen? Ja, ja. Hoewel het leven in zijn beginsel verborgen is en vol van vragen en raadsels, kunnen de levensbewijzen niet verborgen zijn. Leven bewijst zich door leven. Dat doet een kind in de wieg. Dat doet een jongeling in zijn puberteit. Dat doen we op elke leeftijd. Dat kent zijn eigen levensuitgangen, verlangens, begeerten. Moet ik onderscheid maken over al de onheilige, onreine begeerten die in de mensenhart te vinden zijn? Of om de schrift eerlijk voor uw hart neer te leggen. Wat denkt u van kinderen Gods als God de bron van uw leven opent? En wanneer dat onreine gedierte in uw leven aangewezen wordt in de geest der ontdekking, zou anders de levende kerk ooit uitroepen, wee mijner, dat ik zo gezondigd heb, de kroon is van mijn hoofd gevallen. Ik zal u niet vermoeien met allerlei uitwendige verlangens die meestal hopeloos schipbreuk leiden in de mensenleven. Ik heb de woorden van mijn tekst ook niet genoemd het verlangen naar Christus, maar het gelovig verlangen. Ik noemde dit een geboren verlangen. Er is dus een begin, gelijk in de natuur een geboorte, een begin aanwijst. Ik geloof u, dat ik op een zeer wonderlijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, Want mijn geboorte stond bepaald, er iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. Dat schreef de dichter van en ik. Maar dat gaat ook van het wonder van de levensmaking. Dat is immers een gans zeer bovennatuurlijk wonderlijk werk. Wat God zonder ons in ons werkt. Dus wedergeboorte worden in de ziel zaken geboren. Die voor die tijd niet waren. Die nochtans in het leven van de zijne niet verborgen kunnen blijven. Nu opent zich in de tekst een zee van gedachten, waarin ik dus met u wil gaan aanspeuren en die het de Heer geeft, om over die verlangens, die begeertes met u te gaan denken. Met mijn ziel heb ik u begeerd. Ik noemde het verlangen naar Christus, het woordje u zal ons dat duidelijk maken. Zeker langs welke weg die begeerten worden gevonden. Want mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ik had het over de synthetische benadering van de schrift. Dan stap ik van het woordje verlangens naar de nacht. Vindt u exegese moeilijk? Moet toch de schrift u duidelijk maken? Dus verlangens in de nacht. Maar we zongen toch? Wanneer ik op mijn leger steeg aan uw gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met alle krachten. Dat nieuwe leven heeft nachten. Zeker, in de weg van de natuur zou ik kunnen zeggen het scheppingsheerlijkheid. De scheppingsheerlijkheid waarin de eeuwige God in de werken naar buiten in de natuur zich bekend maakt in het proces van het natuurlijk leven, nacht, dag. Dat verloste volk waar Jesaja over spreekt, heeft verlangens in de nacht. Toen nou, evangelie verkondiging, weet je, opgewekt mensen, wat meer evangelisch, een beetje vrolijker. Dat moet u vragen die in die nachten ingeleid worden. Vraagt u van mij orde in leidingen, luistert u, schot een mens bekeer. Wordt het dan licht? Ja, door het licht krijgt de kerk inzicht in de duisternis van zijn bestaan. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis is dezelfde die dat openbaart in het wonder der wedergeboorte. Wat ontdekt de schepping? Namelijk, als er heerlijkheid Gods in zijn werk op en de aarde was woest en ledig en duisternis was op de aarde. Weet je wat God doet? Gods geest. Als in de nacht van de wedergeboorte uw leven geopend wordt. De chaos van uw bestaan. Duisternis. De chaos van een mensenleven. Daar gaat uw luchtkasteel. Daar gaan uw godsdienstige verwachtingen. Daar gaan uw natuurlijke verwachtingen. In de nacht van de waarachtige bekering schreeuwt de mens in de donker van zijn leven uit het waarachtige godsgemis waarin de eerste verlangens en begeerte gekomen wordt om een God te dienen wat een verborgen God is. Een God die ze voor ze nooit gekend hebben, al hebben ze honderden malen de naam op de lippen gehad. Een duistere weg, een erfdeel die het niet meer weet, die niet terug kan en vooruit niet meer zien kan. En nochtans in die ontdekkende leven waarin de Heilige Geest, de Heilige Wet is een ontdekkende kracht in de ziel, legt en zegt, kijk, dan bent u voor God. Zo is uw leven voor God. Dat is uw bestaan voor God. Dat wordt het wee mijner, wee mijner. Of wordt het wonder daar wedergeboorte, niet meer in het kermen van het nieuwe leven geboren. Hoe moet ik bekeerd worden? Hoe krijg ik God op mijn deel? Hoe wordt de breuk geheeld? Hoe worden mijn zonden ze niet gedaan? Hoe wordt mijn schuld opgelost? Of kent u die vragen niet en bent u toch bekeerd? Wilt u er dan een streep doorheen geven? Maar een erfdeel die het weet. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Hoe kan het, mensen, voor God niet bestaan, voor God geen bestaansrecht, en toch een innerlijk begeren, geboren door de Heilige Geest in de ziel, om een God na te schreeuwen voor wie ze geen bestaan hebben. Ben je nog meer nachten? Mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. De nacht in de smart van een leven. Die een geestelijke les van de hemel ontvangt. Wanneer het werk heilige leven uit een heilig begeren door God wordt weggestreept als grond voor de eeuwigheid. Als de weegschaal van Gods recht in de onderhandelingen al onze werkzaamheden als grond voor de eeuwigheid afsluit. En de ziel in die momenten naar de weet komt, dat met al hun verbeteringspogen, het zoeken naar heiligheid, het zoeken naar volmaaktheid, aan de staat niets veranderd heeft. In de inleving, o God, dat is eeuwig kwijt, eeuwig verloren. In de weg van de onderhandeling is niet alleen de eis van de wet, maar ook de vloek van de wet. Hoe zou de ziel anders begeerte kunnen krijgen in die weg van de geestelijke verlorenheid? Of worden we zonder ontdekking en zonder verlorenheid in Jezus aangeprikt? Zou u voorzichtig zijn, mensen? De ziel heb ik u begeerd in de nacht. En wanneer in de nacht van het leven, dus hier het uitschreven uit onze vader, is er nog vijf ons hebben geleerd. Naar de maal, wij, hoort u, hij sluit zich erbij. Naar de maal, wij, naar het rechtvaardig oordeel. Tijdelijk eeuwige straffen verdiend hebben. Is er nog een middel? Zou het nog kunnen, Heer, om die welverdiende straf te ontgaan? Wederom tot genade. Want er zijn twee dingen. Het is een hemel ongeschoold. En er is een onoverbrugbare breuk. Zou je die twee dingen niet losmaken van elkaar? Het is niet alleen hemel geschuld, maar het is een openliggende breuk. Die moet geheeld worden. En daaruit ontstaat dat innerlijk verlangen. Is er nog? En als dan het wonder van de middelaar verklaard geopenbaard wordt, en door de tralies van het evangelie iets wordt verklaard van de heiligheid van hem die de Emmanuel is, de enige geborene, maar ook de eerstgeborene, de beloofde, De aangekondigde, de gekomene. En als de schriften voor de ziel geopend worden. Dat is een daad in het leven. Die het van de Vader geholpen en geleerd hebben. Die komen tot mij. Niemand kan tot me komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft en trekken. Wat een openbaring in de nacht van het leven. Als het licht van het woord open en de ziel ingeleid wordt. In de openbaring dat er bij God gedachten zijn. Des vredes. In de openbaring aan hem die het vrouwenzaad is. En de ziel vanuit God vandaan mag beluisteren bij het licht in de nacht van zijn bestaan. Wat van mijn kant nooit meer kan. Dat kan nou van Gods kant nog wel. In de nacht. En mijn ziel. Heb ik u begeerd. Gelovig. Verlangen naar Christus. Die werkzaamheden. Die uitgaan om die ruimte die geopenbaard is. Waar de ziel soms. Met veel vreugde aan terug kan denken. Maar toch aan de weet komt. Wat hem geopenbaard is, dat dat nader verklaard en toegepast moet worden. En de openbaring van de weg nog geen bezit van de middelaar maakt. Zo, weet u dat? Dus de kerk die komt dus. Met de ontsluiting van de ruimte in de weg der zaligheid. Beleefd en ervaren. In de gemisteren. Ja, dat heb u goed begrepen. Met mijn ziel heb ik u begeerd. In de nacht. Moet ik met u spreken. Over de geloofslouteringen. In de nachten van de strijd. Als alles ondersteboven gaat. De twijfelingen in de ziel geboren wordt. De mensenmode van het beginnen. Alles aantast wat van God is. Alles ondergraaft tot het. En de ziel zegt, Heere, zou er ooit wat van God in mijn leven gebeurd zijn? Kent u die nachten? Dat je dacht, Heere, het is alles aan mijn eigen geweest. Is de schrift dan niet bevindelijk? Jesaja heeft het ons eeuwen terug al gepreekt. In de nacht van het leven. David zingt in 130 van die verlangens. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Daar is mijn tong te arm voor. Om die diepten aan te wijzen. Die in de weg van de ware ontdekking. Het ware leven kennen. Zo diep. Dat ze zeggen. Heere. Bij al die miljoenen mensen. Die op de aarde waren. Zijn, zullen en komen. Is er geen goddelozer beest te vinden dan ik. Kent u die nog? Of hobbelen we tegenwoordig maar overal overheen, mensen. Wat is nou eigenlijk bekering tegenwoordig? Maar hier zegt de oude evangelist. Wat het leven van de kind des Heeren is. En dat is het wonder. Wat God erin gelegd heeft. Daarom heb ik gezegd. Een geboren verlangen. Ga er wat bij zeggen. Onsterfelijk. Dat geboren verlangen, dat hier in de ziel gelegd is, die in de diepste diepten en de smartelijkste louteringen, in de meest onmogelijke situaties, toch een schreeuw naar God over. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet ge mij? Hoor je? En dan de vrucht. Zal ze los zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht in mijn hart wat mij mocht treffen. Mijn ziel heb heb ik u begeerd in de nacht. Dat is een geboren verlangen. Dat is een oorsprong in God. Dat is een werkzaamheid ook. Zo heb ik ze horen preken vroeger. Hier in deze kerkje, begrijp je? Toen ik als een jongen hier zat, onder de oude waarheid van kersten en franje. Nu is die bezuin nog altijd dezelfde, denk je? En hier heb ik u begeerd. Ik heb ook gezegd, het is een noodzakelijk verlangen. En waarom dan? Wel, dat verlangen is gericht naar het voorwerp. Eén letter in de tekst. Ik zei u, we gaan vanavond de tekst synthetisch opbouwen. U. Klein woordje. Eén letter. Met een diepste betekenis. Dus de kerk krijgt in het uur der wedergeboorte uit het godsgemis een onbevattelijk verlangen naar God. Maar hier wordt de schrift gestipuleerd en gewezen naar hem, die waarlijk zijn naam wonderlijk doet zijn. Raad. Vredevorst. Ga over dat woordje u proberen met u te denken. Met mijn ziel heb ik u begeerd. Het voorwerp dat Jezaja ons voorhoudt. Ik heb u gezegd, het is een gelovig verlangen naar Christus in een donkere tijd. Niet alleen dus in de situatie van het volk, de kerk, de duisternis die ook heerst in de gemeente Gods. Er is zo weinig ware Christuskerk. Weet u dat? Ik heb u begeerd, zeker. We kunnen uit de schrift dat allemaal wel opdiepen. En wat er allemaal in verklaard en allemaal in begrepen ligt. Het is misschien allemaal wel waar. Die zal dat durven ontkennen. Maar ik ga toch eens denken. Wie hier benoemd wordt. Jesaja heeft toch gezegd. Dat het de Oud- en Nieuw-Testamentische kerk betreft. En dat dit nooit anders zal zijn. Al schrijven we dikke boeken over Christus, wil al niet zeggen dat je hem kent. En dat je die begeerte naar hem hebt. Hij moet dus ook aan de ziel verklaard. En aan de ziel geopenbaard worden. En ga dat onderscheid proberen duidelijk te maken. Een begeerte hebben gezegd, een verlangen naar Christus. Zeker, het beginsel van het nieuwe leven kent onderscheidingen. Een verlangen naar Gods ordeningen. Dat is een eigenschap van het nieuwe leven. De thuisblijven was weinig. De oude profetes Anna maakte de opgang naar de tempel. Zo gauw de bezuinen de opening van de tempel hadden aangekondigd. Dat hoort bij het nieuwe leven. Een verlangen naar de ordening en de inzettingen God. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Kom je niet in de eenzaamheid, dan zoek je de ordeningen God. Zoek je de prediking zoals ze waarlijk is. Er is een verlangen naar het woord. Dat onbegrijpelijke door Gods geest ingelegd verlangen. Toen ik het gevonden heb, heb ik het opgegeven. Dan ligt er een open Bijbel op je nachtkastje, jongens. en meisjes. Dan legt er een open Bijbel in je keukentje. Begrijpt u? Dan komt er een innerlijk verlangen in het doorzoeken en onderzoeken van het woord. Hoe lief heb ik uw wet? Bedoelt niet de 10 geboden. De wet bedoelt hier het hele woord van God. Dat is het onbegrijpelijke. Dat is het lezen van de schrift. Dat is je bijbeltje op je kussen. Jongens. Dat is een zoeken in de schrift. Het naspeuren. Met je tranen nat maken. Als je zo'n dingen leest. Waarin je hart en je leven verklaard wordt. Dat is een verlangen naar het woord. Er is een innerlijk verlangen. Naar Gods kinderen. Dat hoort ook bij dat nieuwe leven. Dat volk lag in de keus van Rut verklaard. Niet alleen die God van dat volk, maar ook de bond van die God. Zoekt de banden die binden. De onverklaarbare, nochtans beleefde band die de Heilige Geest legt tussen Gods kinderen onderling. Zo werd Jonathan en David en David aan Jonathan gebonden. Zo werd Naomi aan Rut en Rut aan Naomi gebonden. Zo werden Gods kinderen aan elkaar verbonden. Dat is verlangens. Dit gaat verder. Tekst gaat verder. Een gelovig verlangen naar Christus. Dan moet hij dus verklaard zijn in de schrift. Noodzakelijk zijn in de schrift. Nou, waar gaat dat dan uit? Dat woordje u. Dat is een verlangen naar hem. Herbroek heeft in zijn eenvoudig vragenboekje. Laten we daar ook meneer in laten knoeien in onze tijd. Hè? Zegt dat hij gekend moet worden in zijn namen, zijn ambten, zijn natuur, zijn status, zijn welwe. U hebt hem misschien vroeger nog geleerd. Misschien kun je het toch wel opzeggen. Hebt u toen wel eens gedacht dat er een bepaalde orde door Hallebroek is aangewezen, waarin de leidingen van de geest Gods volk leidt hem kennen, zijn namen, zijn ambten, zijn natuur, zijn staten, zullen. Nu ligt er ruimte in de schrift. U, wie is hij? Die alzo wordt aangenomen. Zijn namen. Waarmee van hem gesproken wordt. En die aangewezen wordt aan het Lam Gods, dan wordt er in het hart van Andreas en Johannes een verlangen geboren. Heere, waar woont u? Meester, wie zijn er toch wel die in uw gunst mogen delen? Kom eens zien. Toen werd hij dus aangewezen en benodigd. Zo benodigd. De Heere hem in zijn profetische onderwijzingen. Onder de waarheid en onderzoeken van de schrift. Waarom dan wel? Waarom een verlangen naar hem en zijn profetische lessen? Omdat dat volk zo ontzaggelijk onwetend is. Zo dwaas is. Zo hard leers is, dat ze de geleerde lesjes van de hemel elke keer maar opnieuw weer moeten leren om het te onthouden. Daarom is er een volk op aarde dat die hemelse lessen en onderwijzingen begeert bij hem die door de Vader is aangewezen. Zo sprak Jezus in de synagoge. In Nazareth, de Gizasere Heer is op mij. Omdat de Heer me gezalfd heeft om een, hoort u, blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen, om te helen de gebrokenen van hart. Om de gevangenen de vrijheid uit te roepen. Er is een verlangen naar een onderwijzende Goal. als je oud bent en van God wat lesjes geleerd hebt. En de nemen zich niet om betuigd gelaten hebben om je in te leiden in de gang van zijn vernederingen. Wat dan? Ach mensen, laat Gods geoefende volk vanavond maar antwoord geven. Die zullen het met me eens zijn. Wat weet ik er toch weinig van? Ze begeren hem in zijn hogepriesterlijke arbeid. De biddende, de dankende, de zichzelf offerende Jezus. Weet je wanneer je hem, die u nodig hebt, wanneer een onvervuld recht je aanklaagt, wanneer een hemelhoge schuld om betaling vraagt, omdat je je val moet aanvaarden en die val je buiten God sluit, dan wordt die priesterlijke arbeid, dan wordt dat bloed van dat lam zo onmisbaar, dan wordt zijn voorbeden zo begeerd. En mijn ziel heb ik u begeerd. Was reinig mijn gemoed van al die vuile zonde, hem te benodigen in zijn priesterlijke gangen, inzicht te hebben van de noodzakelijkheid, niet de beschouwing. Mensen, de kerk gaat stuk aan de beschouwing, maar in de beleving wat zonde en schuld oorzaakt. Namelijk als je zo'n worm kruipt, drink beker dat drank. Zeg. Hij moet hem gaan drinken, begrijpt u? Hij moet betaald worden. De schuld drinkt en het recht eist. Maar dat weet je, dan ga je met een ziel om. Gobbeta is noodzakelijk. Die zich voor ons in het gericht gesteld hebt. Als je voor God staat, dat je hemelhoge schuld en je je val moet aanvaarden en je met heel de wereld verdoemelijk voor God als een verdoemelijk mens de rechtszaal ingeleid wordt. Of weet u een andere die de rechtszaal inkomt? Zonder de eigening van de val. En zonder de eigening van je heilwaardig bestaan, toen al mensen. De kerk gaat er rechts al in, met de volle vol in de beleving, als een hopeloos buiten God liggend schepsel, als een veroordeelde misdadiger, en hem begeer, begrijpt u, opdat zijn tussentredende arbeid noodzakelijk worden. Ik heb u begeerd. Hoe ver moet ik vanavond met u meegaan? Begeer als koning, omdat u uzelf geen seconde toebetrouwd bent. Hoort u wat ik zeg? Er is een volk op aarde die geestelijk bevindelijk in heeft. Ik ben mezelf niet één seconde baas. Die van alle kanten bewaart, behoedt, te midden van een wereld van verzoekingen en van verleidingen, alleen maar staande blijft worden en de kracht Gods bewaart tot de zaligheid. Mag ik nog een beetje verder gaan? Bid het mee te komen, volk van God. En mijn ziel heb ik u begeerd, u. Begeerd als profeet, begeerd als priester, begeerd als koning. Begeert als bruidegom. Ken je dat? Die innerlijke begeerte. Schriftuurlijk? Ja. Ga je mee? Gaan we het volgen? De gest. Heeft de gest die ze kreeg de schuld weggenomen? Hebben de handvolen het oordeel opgeheven? is haar zitten aan de tafel bij Boas en de zijne voldoende geweest om zijn recht voor God te geven? Dit ook, hè. Daar kwam ze aan de weet. Toen Naomi ze aansprak, zal ik u geen rust zoeken, mijn dochter? Wat dan? Ze moest leren een verlangen naar de dorstvloer. Leg je neer, schreef het uit, zoals ze dat deed aan zijn voeten. Breid uw vleugelen over me uit. Mag ik je eigendom zijn, Heer? Dus met alles wat ze beleefd was, doorleefde ze dat ze nog niet overgenomen was. En schreef ze het uit, neem me over. En toen wist ze dat er een zaak moest gebeuren, waar ze helemaal buiten viel, toen hij in de poort zijn fortuin en eeuwigheid overnam. Weet u, toen kon ze zingen een heilige verlangens. Wat het hooglied zegt, dat die blanke rood is. Zijn haarlokken druppen. En uit die geestelijke begeerte, dat geestelijke huwelijk, als zijn eigendom kwamen de vruchten. Anders zou Obad nooit geboren zijn geweest. Ze begeerden hem als bruidegom. Hoe je er nog alles af van? Van kinderen God, die met heel hun leven toch een buitenstaand leven kregen. En begrepen dat ze door hem voor tijd zijn. Dat zag zondag één toch. En mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Nog een zaak. Ik noemde dat een innerlijk verlangen. Ik zie dat we nodig moeten zingen. Laten we het eerst maar doen. 119, dacht ik. Die zingen daarvan het 36e vers. Het is toch een wonder dat je mee kan zingen, of niet? Hoor je echt waar? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, ja, ze zeggen niet van noodzakelijk. Ja, kon niet anders. Nee, ze heeft het geestelijk aanvaard als noodzakelijk. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik al dus uw goddelijke recht zal leren. Dus, de heiligheid van het recht wordt in verdrukkingen geleerd. Dat versje gaan we zingen, 36 van 119. en de ziel, heb ik u begeerd. Dat is goed voor mij.
Nou.
In de natuur, al die klappen die over het leven van een kind zeren. Dat je vlees eronder kraakt, mensen. Dierbaarste panden van je wegvallen. Heel je boeltje onder zijn boven ligt. Van je bekering niets anders overblijft dan een schreeuw naar God. Goed. Toch goed. En toch verlangen, toch aan God gebonden blijven. Dus druk weer en drijven niet van God af. Nee, drijven naar God toe. Geestelijke louteringen en ontdekkingen drijven niet van God af. Die drijven naar God toe. Ja toch, hè, kinderen God. God houdt zijn kerk aan zijn kant, hoor. En mijn ziel heb ik u begeerd. Luister, zoals je zegt, dus eigenlijk wil dat zeggen, je weet toch wat Hellebroek zegt van de geest en leven. Een sterfelijke ziel waardoor we leven en reden gebruiken. Met mijn ziel. Eigenlijk bedoelt ze dit. Elke vezel van mijn innerlijk leven verlangt naar God. In de donkere tijd, weet je wat David 42 zingt? Omkroond, geen leger meer. Geen paleis meer, geen bezittingen meer, zijn familie overhoop en God overgehouden. En dan verlangt zijn ziel in de nacht, innerlijk, als zijn hart schreeuwt naar de waterstromen, schreeuwt mijn ziel naar God. We zingen zo makkelijk mee, gelijk een hart schreeuwt. Maar dat was een ontroonkroond, ontledigd mens. Met mijn ziel heb ik u begeerd. Het innerlijke. Het is, heb ik u gezegd, een innerlijk verlangen. En dat blijft. Het is niet de buitenkant. En of mensen dat nou geloven of niet geloven, vind ik helemaal niet zo belangrijk. Die mij oordeelt, is de Heere. Al denk je vaak van mensen afhankelijk te zijn. En goedkeuring van mensen te krijgen. Mensen zijn me niet belangrijk. Als God er maar vanaf weet. Dan blijf je in de binnenkamer over. In de nacht blijf je alleen met God. Innerlijke verlangens. En weet u. Uit dat diepste van dat zielsleven. Wat de wereld niet doodt. Wat de zonde niet doodt, wat de schuld niet doodt, wat mensen niet doden, dat doet God levend blijven. Want het zijn terugkomende verlangens. Al kunnen ze soms spaarzamelijk zijn. Wanneer kom je toch weer eens heen? Kom nog eens over. Is er een woordje bij je? Ben je helemaal vergeten? Dat zingt toch de dichter, toch met vreugd. Voor deze is soms weken donker, nachten donker. Toen ik zweef, mijn beenderen verouderd en mijn brullen de ganse dag, uw hand op en nog zwaar. Is mijn leven nog in uw woord te vinden, Heer? Maar ze blijven. Onuitroeibaar is het leven van Gods volk. En de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En ik zal het nooit vergeten en mijn alpereten, mijn hopeloos, innerlijke verlangens. Die verlangens zijn sterk. Ze blijven niet alleen, maar ze zijn sterk. Omdat ze goddelijk zijn. Omdat ze een oorsprong in God zijn. Hij zal ze nimmer om doen komen in dure tijd, in hongersnood, in de grootste smarten blijven onze harten. Jezaja had toch wel gelijk. Verlangens die zijn, die blijven, die onuitroeibaar zijn. Je kan in de weg van de natuur, in de weg van geestelijk leven, bepaalde dingen niet in vervulling gaan. Dat kan. We denken vaak verkeerd. We bidden vaak verkeerd. Ik heb wel eens gedacht, mensen. Daar liep ik in mijn studeerkamer. En daar liep ik langs mijn boekenkast. En dan zei ik, Heere, zou u mij nou één boek willen aanwijzen waarin mijn leven nog staat? En weet je waarom ik dat deed? Omdat ik een leven wilde blijven. Begrijpt u? En de mens moet alles loslaten opdat God het zelf gaat bevestigen. Daarom innerlijke verlangens. Dat begrijpt de wereld niet. Dat kent de wereld niet. Dat is een erfdeel die door het wonder der wedergeboorte vernieuwd. Hier in zijn ziel een zaak gelegd is. Die van God is. Daarom schreven onze vaderen in het vijfde hoofdstuk tegen de remonstranten. Van dat goddelijke heilgeheim. Dat de afval der heiligen onmogelijk is, want dan zou God niet waar zijn. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Die verlangens, die worden hier vervuld. Kan lang duren. Als we denken naar de geboorte van Jezus, staat daar een oude pelgrim met het kind Jezus. Hoor je me zingen? Laat nu Heer uw knecht met woord hem toegezegd. Weet u, het had zo lang geduurd eer God overkwam. En daar staat die oude profetes de levensavond heel de leven uitgezocht. En dan zie je dat kind door de ogen van het geloof in het heilige wonder. En ze heeft hem alzo ook beleden. De ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En de vergelegen land en tenslotte kan nog wel een uurtje met je praten. Ze worden straks vervuld. Alle verlangens. Blijven eruit, zegt dan een streelt. Zo ontwaakt uw lof opval. Paulus, zijn verlangens waren duidelijk. Maar Christus te zijn, was ver weg het best. Je kan het zo moe worden op de wereld. Moe van de strijd. Moe van de geesten die over de kerk heen spoelen. Het is allemaal waar. Je kan zo moe worden van jezelf. Veenivol voor God. Zo moe worden van jezelf. Dat wordt vervuld. Op het uur dat het hem behagelijk is. 40 jaar woestijnreis was voorbij. De drukking van 10 dagen. stond bij een oude pelgrim van 94 in het ziekenhuis. Zijn lieve broer, het is korbij. Weet je wat hij zei? Gelukkig. Gelukkig. Ik heb u wel verteld, misschien. 43 jaar was hij ouderling van een gemeente of vlakke. Kreeg hij gevreesde ziekte. Bezoek van zijn arts en zijn lieve vriend. Je bent nog wel jong. Je bent nog maar 43. Maar ik kan niks meer voor je doen. Weet je wat die man zei? Ik ben oud genoeg. Oud genoeg. Gods raad uitdienen. Maar deze boodschap blijft te 10 dagen. Zal dat lied gezongen worden in het land van Juda. We hebben een sterke stad. En de kerk, vrome volken, u verheugt. Dan gaat alles in vervullen. Zo luppelde van zielen verheugd als een mens. Is dat nou evangelie verkondiging? Vindt ook niet jeugd. Moeilijk, hè? Beetje zware preek, denk je misschien wel. Niet waar, hoor. Een kind leert het, maar moet je kind van God zijn? Zou je erom vragen? Genadetijd is kostbaar. De prediking is ernstig. Leven en dood moeten onderscheiden worden. Ga nou eens eerlijk met je om. Versta je dat nou? Wat vanavond een beetje door Jesaja volgehouden is. Versta je het niet? Zou je het willen weten? Zou je bekeerd willen worden? Dit is eerlijk. Begeer je dat leven van Gods volk? Leg het even naast. En vraag of God je de ware ontdekking bekend maakt. Wat van God is en wat niet van God is. Opdat je waarlijk zal uitschreeuwen wat u bent. Maar dan moet God je maken. Onbekeerd. 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 Het is jaren terug, jeugd. Toen lag ik in het oude kerkje op een knielbankje. Ik was 27. Toen mijn broer de heilige doop bediende. Uit de gelijkenis van de twee zonen. Ga naar mijn wijngaard. Sta ik hier nog. Na zoveel jaar. In de wijngaard. De vruchten zijn er nog. De opziener is er ook nog. Er is nog een grote oogst. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep een man terwijl hij nabij is. En kinderen God. Misschien heb je het een beetje nagezegd. En mijn ziel heb ik u begeerd in de dag. Want nu. Davids geloofsverwachting is in vervulling gegaan. Op Gods tijd en op Gods wijze. De inzameling gaat door. Rechtvaardig wordt weggeraafd voor de dag dat is kwaad. De dag dat is veer is nabij. Zal een wonder zijn. Wanneer hij komt om al de beloften van Gods volk waar te maken. Na zijn beloften. Ze zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Gode tot heerlijkheid. Amen. Heere, wat wij van langzamer niet weten, niet kunnen weten, niet kennen, wil u in de prediking openleggen. Dat is geheim van de prediking. Toen ik u uitzond zonder buidel of mallen. Het is wel een moeilijke weg, maar het op God te wagen, die de schrift opent, die de schrift bekend maakt, die de schrift indrukt in harten, die de werkzaamheden mee geeft, die het leven daardoor verklaart, nog het vanavond, zo zijn geweest. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Geef het mee in de toepassing. dat we niet alleen het woord bewaren, maar ook de vrucht van het woord zouden kennen. Gedenk allen die bij ons werk betrokken zijn, die de brengen op de plaats der bestemming als we aan hier gaan geeft, wat teerkost mee. We zijn ook bewust van het kort, van het geringe dat we uitgeput hebben uit de waarheid. Mocht u meer leren dan wij kunnen zeggen, en laat er nog vrucht zijn voor de eeuwigheid om Jezus wil. Amen. Slotversie. 130. Oh ja, je kent het niet. Kan je het echt munten? Dat zou toch wel een wonder wezen, hè? 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel was ongestoord. Ik hoop en om mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De derde van 130. Althans, in de vrede van de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heilige Geestes is zij met u allen. Amen.